Goedemorgen gemeente. De kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin Dominee van de Wind voorgaat. In deze dienst is er voorbereiding op de bediening van het heilige avondmaal. De schriftlezing in deze dienst is uit Lucas 7 en ook lezen we zondag 30 van de Heidelberger Catechismus. De kerkdiensten, vanavond om 6:30 hoopt de dominee voets voor te gaan. En volgende week zondag 18 september in de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee van de Wind voor te gaan en dan zal het heilige avondmaal bediend worden. En ook in de avonddienst om 6:30 hoopt dominee van de Wind voor te gaan in een dienst van dankzegging en nabedrachting op het heilige avondmaal. Voorbeden. Hans van der Werken, de Kosterleistraat 21, is na een geslaagde heupoperatie weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Bij Piet de Koning, Hoenderveld 36, is maagkanker geconstateerd. Er volgen nadere onderzoeken en we leven met hem, zijn vrouw en hun gezin mee. We bidden voor de zieken in de thuissituatie en de rouwdragende families. Mededelingen. Voor het censuur amorum vragen we u zich vooraf te melden, uiterlijk om 7:00 op maandag 12 september, bij uw scriba of predikant, telefonisch of per e-mail. Bezinningsuur. Voor een extra moment van voorbereiding en onderlinge ontmoeting voor de viering van het heilige avondmaal bent u van harte welkom op donderdagavond 15 september in Prolegen. Inloop met koffie vanaf 7:45, aanvang 8:00. Kerkenradenvergadering. Op woensdag 14 september is er een gezamenlijke kerkenradenvergadering en we vragen uw gebed voor het werk van de kerkenraden. De catechisaties. Morgenavond beginnen de catechisaties weer. De jongeren zijn weer van harte welkom. Vandaag zijn er de volgende collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede is voor de kerk, van harte aanbevolen. En volgende week is de tafelcollecte bestemd voor de hulp Oost-Europa. De voorzang is Psalm 39, vers 5. Nu dan, o Heer, wat is het dat ik verwacht? Mijn hopen staat op u alleen. De kerkenraad wenst u en jou hier en thuis een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen, gemeente, van Psalm 86, versen 3 en 9. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. En ook vers 9, doe een teken mij ten goede. Psalm 86, vers 3 en 9. Geluisterd hebben naar de 10 geboden en de samenvatting daarvan gaan we zingen van Psalm 130, het tweede couplet. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, gade slaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? En wat er verder volgt in Psalm 130, het tweede vers. Verootmoedigen wij ons nu onder de wet van de Heer. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis uitgeleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is, U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. De zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus zei: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Geeft volgende week zondag, zullen we nu het eerste deel lezen uit het formulier om het heilig avondmaal te houden. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus omschrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden, brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, die is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heren mogen houden, is voor alles nodig dat we ons vooraf op de juiste wijze beproeven. Voorst dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken, omdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toren van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen, een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Alle dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat ze met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden. En wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dit betreft allen die afgoden dienen, die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, die beelden vereren, die zich bezighouden met toverij en waarzeggerij, die vee, mensen of andere dingen magisch wijden, en aan zulke handelingen geloof hechten, die God, zijn woord en de heilige sacramenten verachten, die God lasteren, die tweedracht, partijschap en opstand in kerk en maatschappij willen veroorzaken, die meineed plegen, die hun ouders en alle die overgesteld zijn niet gehoorzamen, die moorden, die twistziek zijn, die in haat en nijd met hun naasten leven, die echtbreuk plegen, ontucht bedrijven, drankzuchtig zijn, stelen, woekerrente vragen, roven, gokken, hebzuchtig zijn en verder allen die een leven leiden dat aanstoot geeft. Zolang zij zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn, die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot het avondmaal om daarmee te tonen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. We erkennen dat we nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen, namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen, maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerte. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken, en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God zijn genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover het lezen van het formulier. Laten we nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij de opening van het woord. Grote God, u de Vader van alle barmhartigheid, u de bron van het licht en het leven, u die alle lof en eer toekomt. Ook deze morgen zijn we zo bij elkaar gekomen in de kerk, of beleven we de dienst via de uitzending elders. En Heere, we brengen u de dank en de lof, u die groot en machtig bent, vol van majesteit. U die ook uw zorg over ons leven toont. Heere, in de hulp die u ons geeft, in het onderhoud van ons leven, in de ondersteuning, ook wanneer we moeilijke tijden doormaken, ook in de vreugde die we mogen ervaren, in de zegening, in de gaven. Ja, Heere, u toont uw goedheid, uw genade, uw wonderlijke liefde in de verkondiging van het evangelie, in de boodschap van de Heer Jezus Christus die gekomen is, uw Zoon in het menselijk vlees, om onder ons te zijn, om onze schuld te dragen, om verzoening aan te brengen en de dood te verslaan. Heere, wij bidden van u. Wilt u met dat evangelie zo ook deze morgen in ons midden zijn, dat wij daardoor ook worden getrokken om onze toevlucht te nemen tot de gekruisigde Christus. Dat we daardoor, Heren, meer en meer zicht krijgen op die heiland, die grote en machtige verlosser. Ja, Heren, dat we worden gesterkt in het geloof en ook mogen verlangen om nabij u te leven, tot uw eer. Heere, dat u het verlangen voedt om uw naam te belijden. En ook naar het avondmaal, om daar, Heere, ook met de gemeente gesterkt te worden. Maar ook te belijden dat al ons heil en al onze verwachting, al onze hoop op u alleen gevestigd is. Heere, werk zo met uw Heilige Geest. En zie ons aan in het verzoenend bloed van Christus. Ook vanmorgen willen we onze zonden belijden, Heer. U houdt ons de spiegel voor dat u een heilig God bent. En dat u gezegd hebt dat ook wij heilig zullen zijn als uw gemeente, uw kerk. Ja, Heere, u mag dat van ons vragen, dat we in al uw geboden wandelen. Met heel ons hart, met al onze woorden en gedachten. dat we aan u toegewijd zouden zijn. Maar we belijden dat wij zo onheilig zijn. Onze woorden die niet eerlijk zijn geweest, die niet tot uw eer waren. Heere, u hebt gezien waarin wij in gebreken zijn gebleven. Uw wet hebben overtreden. En we vragen van u, wilt u genadig verzoening doen over al onze schuld. En ons ook vanmorgen uw zegen geven. En ieder persoonlijk, maar ook samen als gemeente, dat de gemeente wordt opgebouwd in het geloof. Meer en meer ook onderling verbonden mag zijn. In uw liefde en in de liefde voor elkaar. Leid ons daarin. Onderwijs ons. En laat zo de gemeente mogen opgebouwd worden. Mogen bloeien tot uw eer. Het ligt niet in onze macht, Heer. Wij kunnen ook allerlei zorgen hebben. En allerlei moeite ervaren. Wij bidden van u dat u ons ook daarin genadig bent. Opdat we ook samen als gemeente zo uw naam met eer mogen dragen. Heer, gedenk de wereld in onze noden. U bidden we voor het volk Israël. Wilt u ook dat genadig zijn en u in uw bescherming nemen? Wilt u, Heer, uw trouw betonen? En onder dat volk, het Joodse volk, ook krachtig werken met uw Heilige Geest? U bidden we voor uw kerk wereldwijd. Geef dat het evangelie helder en krachtig mag klinken tot bemoediging en versterking van hen die u kennen. Maar ook dat mensen die u nog niet kennen, tot die kennis worden gebracht door de verkondiging van het woord. En door het getuigenis van uw kinderen. Heere, wij bidden voor vervolgde christenen. Voor hen die ook een zwaar kruis moeten dragen vanwege de belijdenis dat u hun redder bent. Help hen. Heere, geef hen ook dat er verlichting is en mogelijkheden zijn om ook met andere christenen samen te komen, u te dienen en dat uit te dragen. Zo leggen we deze dingen voor u neer in ons gebed. En zie ons aan in Christus. En laat deze dienst ook u groot maken om Jezus wil. Amen. We gaan vanmorgen lezen uit het evangelie naar Lucas in hoofdstuk 7. Lucas 7, we beginnen bij vers 36 tot en met vers 50. We lezen in de Bijbel uit het evangelie naar Lucas hoofdstuk 7. En luidt het woord van God vanaf vers 36 als volgt. En een van de fariseeën vroeg of hij bij hem kwam eten. En toen hij het huis van de fariseeën binnengegaan was, lag hij aan. En zie, een vrouw in de stad, die een zondares was, kwam te weten dat hij in het huis van de fariseeër aanlag. En ze bracht een albasten fles met zalf mee. En staande achter zijn voeten begon ze huilend zijn voeten nat te maken met tranen. En ze droogde ze af met het haar van haar hoofd. En ze kuste zijn voeten en zalfde ze met de zalf. Toen de fariseer, die hem uitgenodigd had, dat zag, zei hij bij zichzelf: deze man zou, als hij een profeet was, wel weten wie en wat voor vrouw het is die hem aanraakt. Want zij is een zondares. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem: Simon, ik heb u iets te zeggen. Hij zei: meester, zeg het. Jezus zei: een zeker schuldeiser had twee schuldenaars. De een was 500 penningen schuldig en de ander 50. En toen zij niets hadden om te betalen, schotte hij het hun beiden kwijt. Zeg dan, wie van hen zal hem meer lief hebben? Simon antwoordde en zei: ik denk dat hij het is aan wie hij het meeste kwijtgescholden heeft. Hij zei tegen hem: u hebt juist geoordeeld. En hij keerde zich om naar de vrouw. en zei tegen Simon: ziet u deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen. Water voor mijn voeten hebt u niet gegeven. Maar zij heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. U hebt mij geen kus gegeven. Maar vanaf het moment dat zij binnengekomen is, heeft zij niet opgehouden mijn voeten te kussen. Met olie hebt u mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden die veel waren, zijn haar vergeven, want ze heeft veel lief gehad. Maar aan wie weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zei tegen haar: uw zonden zijn u vergeven. En zij die mee aanlagen begonnen bij zichzelf te zeggen: wie is deze die ook zonden vergeeft? Maar hij zei tegen de vrouw: uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Omdat in de leerdiensten die we gewoonlijk 's avonds houden, in de Heidelbergse Catechismus het onderwerp van het avondmaal aan de orde was, wil ik dat ook meenemen in deze diensten rondom de bediening van het heilig avondmaal. En voor deze voorbereidingsdienst staan we dan stil uit zondag 30, de vragen 81 en 82. En dat lees ik nu ook. Dus uit de Catechismus, de vragen 81 en 82. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor hen die vanwege hun zonde zichzelf mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook hun blijvende zwakheid door zijn lijden en sterven bedekt is. En die ook verlangen hun geloof meer en meer te versterken en hun leven te beteren. Maar de huichelaars en zij die zich niet oprecht tot God bekeren, eten en drinken zichzelf een oordeel. Behoort men ook hen tot het avondmaal toe te laten die zich in hun belijdenis en leven als ongelovigen en goddelozen betonen? Nee, want dan wordt het verbond van God ontheiligd en zijn toorn over de hele gemeente opgewekt. En daarom is de christelijke kerk overeenkomstig het bevel van Christus en zijn apostelen verplicht zulke mensen op de sleutels van het hemelrijk uit te sluiten, totdat zij tonen hun leven te beteren. Tot zover uit de catechismus. De preek is vanmorgen verdeeld in twee punten. In de eerste plaats: wie is de zondaar? En ten tweede: wat doet het geloof? Dus wie is de zondaar en wat doet het geloof? We gaan nu zingen van Psalm 103, de versen 6 en 7. Psalm 103, vers 6 en 7. Gemeente, met wie wilt u wel eens samen een maaltijd gebruiken? Over Jezus lezen we dat regelmatig. En jongens en meisjes, jullie kunnen vast wel een voorbeeld bedenken. Toen de Heer Jezus op aarde was, met wie heeft hij aan tafel gezeten om samen te eten? Ja, met zijn 12 discipelen. Voor het laatste avondmaal. Inderdaad. En veel eerder ook wel eens bij Petrus thuis. En met Zacchaeus. Die tollenaar die in de boom was geklommen. En met nog veel meer tollenaars. Met Levi en zijn vrienden. En de Heer Jezus die heeft ooit ook buiten gegeten met wel 5000 man. Zoveel mensen waren bij elkaar gekomen en hij voedde hen met 5 broden en 2 vissen. In de Bijbelse landen is samen eten iets heel belangrijks. Dan kun je goed met elkaar praten en zo maak je vrienden. Het is ook een grote eer. Wanneer je de maaltijd gebruikt samen met een belangrijk persoon. En opnieuw vraagt iemand of de Heer Jezus bij hem wil eten. En nu is het een farizeer. Hij heet Simon. En die zei, meester, wilt u ook eens bij mij komen eten? Meestal waren die fariseeën niet zo vriendelijk voor Jezus. Zal deze Simon ook strikvragen willen stellen? Fariseeën die hebben steeds zoveel kritiek. En nu vraagt een fariseer Simon, meester, wilt u bij mij komen eten? En hij doet het. Christus doet het. En terwijl de Heere daar in het huis van Simon aan tafel ligt, zo ging dat een beetje op je zij en dan met de voeten naar achteren, komt daar een vrouw binnen. Simon die ziet haar en kijkt verbaasd op. Wat doet zij hier? Dat is een bekende zondares uit de stad. En wat ze heeft gedaan, dat staat niet in de Bijbel, maar ze heeft geen beste naam. En die vrouw die komt binnen bij Simon met een dure fles, een fles met dure zalf. Ze loopt naar Jezus en ze blijft staan bij zijn voeten. Ze huilt. Kijk, ze huilt. En niet weinig, de tranen stromen over haar wangen en die vallen op Jezus' voeten. En ze maakt zijn voeten helemaal nat. Wat is dat nou, denkt Simon. Accepteert Jezus dat? Stuurt hij haar niet weg? Die vrouw die hoort hier helemaal niet thuis. Zo'n zondares, die zo slecht bekend staat, met alles wat ze heeft uitgespookt, die hoort hier niet thuis. Als Jezus nu echt profeet is, of de Christus, als hij de verlosser is van God, dan zou hij haar toch wel bestraffen. Moet het ook niet gebeuren aan het avondmaal? Wie een schandelijk leven leidt, zichtbaar een onchristelijk leven. Wie Gods geboden met voeten treedt, die kan toch niet zomaar komen aan de tafel van Christus. Nee. Dat lazen we in de catechismus, vraag en antwoord 82. Behoort men ook hen tot het avondmaal toe te laten die zich in hun belijdenis en leven onchristelijk gedragen? Laten kennen als ongelovigen. Als goddelozen? Nee, zeker niet, want dan wordt Gods verbond ontheiligd. En zolang zulke mensen hun leven niet willen beteren, zal de christelijke kerk hen ervan moeten uitsluiten. Dat is de tucht. Zo vermanen wij het ook met ons formulier. Alle die met aanstootgevende zonden zijn besmet, dat ze zich onthouden. Dat ze niet deelnemen. En u kent die opsomming die we zojuist ook hebben gelezen. Over dronkaards en dieven. Over allen die leven in haat en nijd met hun naasten. Of die er een overspelige relatie op nahouden. Die zullen zich eerst moeten bekeren. Dus gemeente, onderzoek uzelf. Hoe is uw levenswandel? Hoe gaat u met elkaar om? In Korinthe ging ieder maar zijn gang en men had geen oog voor elkaar. En daar waarschuwt de apostel. Nou, maar zo kun je niet samen het avondmaal houden. Op zo'n manier eet en drink je jezelf een oordeel. En dan geeft God niet zijn zegen. Dan raakt hij vertoornd. En daarom mogen dat niet toelaat. Dus ja, is het zo vreemd wat Simon de Farizeer denkt? Als Jezus nou werkelijk een profeet van God is, dan zou hij het wel weten. En niet toestaan dat die zondares bij hem komt en hem aanraakt. Die hoort hier toch niet thuis? Zo zit u toch niet naar het avondmaal te kijken, hoop ik. Dat u zit te beoordelen of ieder wel zuiver genoeg is. Of zou je misschien daar in de kerk op zitten te wachten? Zo van, laat de dominee maar daar eens goed tegen waarschuwen. En die, nou die moeten het maar eens goed horen. Zoals die Simon. Ja? Als er nou werkelijk redenen zijn dat iemand niet tot het avondmaal mag gaan, dan zal die persoon daarop moeten worden aangesproken. En met liefde moeten worden vermaand om zich te bekeren. Doen we dat? Spreken met de zondaar of praten we alleen maar over een zondaar? Luister, Jezus gaat iets zeggen. Spreekt hij nu die vrouw aan? Nee, hij zegt Simon. Simon, ik heb u wat te zeggen. Christus die kent die vrouw wel. Hij kent ook die fariseeën. En hij kent zijn gedachten. En die spreekt hij nu eerst aan. Simon, ik heb u wat te zeggen. Meester, zeg het. En de Heere vertelt een gelijkenis over twee mensen met schuld. Eén schuld van 500 penningen, de ander van 50. Een penning is het loon voor één dag werk. Dus ja, die 500 penningen, dat is een heel grote schuld. En ook die van 50, dat is niet niks, maar een stuk minder. Die schuld, Heer, die scheldt het hen allebei kwijt. Wie van de twee zal er meer liefhebben? Geen moeilijke vraag. Natuurlijk, die het meest is kwijtgescholden. Wie veel vergeven wordt, zal het meest dankbaar zijn en die zal de meeste liefde tonen. En wie weinig vergeven wordt, minder. Wat bedoelt de Heer Jezus daarmee? Nou, die vrouw, ja, die was een grote zondares. Iemand met veel schuld bij God. Dus als haar veel is vergeven, dan zal ze ontzettend dankbaar zijn. Dan zou ze ook heel veel liefde hebben voor de Heere. En zo zit het. Dat is hier aan de hand. En daarom komt ze hier met die kostbare zalf. En Simon dan? Die fariseer? Is hij dan die andere schuldenaar met de kleine schuld? Ja, dat kunnen we ons afvragen. Maar hij moet dat vooral zichzelf afvragen. Dat moeten u en jij ook. Voor jezelf afvragen. sta ik ook schuldig? En is me die schuld al kwijtgescholden? Alleen, lees het goed. Christus die zegt het veel scherper. Hij zegt, ziet u deze vrouw, Simon, zij heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt. En met het haar van haar hoofd afgedroogd. En u? Wat hebt u gedaan? Hebt u een beetje minder gedaan? Nee, u hebt niets gedaan. Ik ben in uw huis gekomen, zegt de Heer Jezus. U hebt voor mijn voeten zelfs geen water klaargezet. U hebt mij niet gegroet met een kus, wat toch gebruikelijk was. Maar zij heeft in alle nederigheid mijn voeten gekust. En jij, Simon, jij deed nog niet het minste. Nog niet eens wat een gastheer behoort te doen. Wie weinig vergeven is, heeft weinig lief. Maar die fariseer, die heeft niet weinig. Hij heeft er niets van. Hij hoort nog bij de hoogmoedigen. Hij hoort nog bij degene die zichzelf beter achten dan anderen. En die neerkijken op tollenaren en zondaren. Zijn eigen hart is nog niet verbroken voor God. En daarom spreekt Christus hem ook aan. Laat hij zijn eigen hart eens onderzoeken. Hoe hij nu staat tegenover God, of er geen schuld is waarvoor vergeving nodig is. Ja, Christus die wilde wel komen eten bij deze Simon. Maar het avondmaal dat is niet voor zo iemand ingesteld. Dat is voor de gelovigen, allen die de Heer Jezus als hun zaligmaker lief kregen en daarom zijn dood willen gedenken. Zo iemand als Simon de Farizeeër, die rekent vraag en antwoord 81 bij de huichelaars. Mensen die zich voor het uiterlijk wel gedragen volgens de wet van God. Die voor onze beoordeling gelovigen zijn. Maar het is schijn. Van binnen is er geen liefde voor Christus. Geen vertrouwen op Christus als de enige redder. Ja, die waarschuwing is op zijn plaats. Wie zich niet oprecht bekeert tot God, wie niet werkelijk de Heere lief heeft, ja, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Je kunt Christus toch niet bedriegen, hoe mooi het er voor de mensen kan uitzien. Wie leeft in openbare zonde en die zich niet wil bekeren van zijn of haar goddeloze weg, die moeten we als kerk van het avondmaal afhouden. Dat is de tucht, zoals in vraag 82. Maar over het hart van anderen kunnen wij niet oordelen. Wanneer de uiterlijke levenswandel geen aanstoot geeft, moeten wij daar geen oordeel over vellen. Op het hart moet ieder zichzelf onderzoeken. Of ons hart oprecht naar de Heere uitgaat. Anders horen we aan zijn tafel niet thuis. En daarvoor waarschuwt het slot van vraag 81. Wie is de zondaar? Simon, die moet maar eens naar zichzelf kijken. Wat doet het geloof? Christus heeft het avondmaal ingesteld voor zijn gelovigen. Wie zijn dat dan? Waaraan is dat geloof te herkennen? Die zonderes die staat te huilen bij Jezus' voeten. Waarom? Waarom zal ze zo erg huilen dat ze zelfs zijn voeten kan nat maken? Nou, dat wordt duidelijk uit het vervolg. Het gaat over schuld en over vergeving. Haar hart is gebroken in berouw. Zij is zo iemand waarvan zondag 30 zegt dat ze zichzelf mishaagt vanwege haar zonde. Voor wie is het avondmaal? Voor hen die zichzelf mishagen. Dat is niet zomaar een algemeen besef van je fouten. Ja, dat je goed weet, ik ben ook niet perfect. Wie wel? Of dat je weet dat je bepaalde dingen hebt gedaan tegen Gods geboden. Het is ook niet dat je even onder de indruk bent en toch wel voelt dat het niet goed met je zit. En dat is dan weer snel vergeten. En heb je nergens meer last van. Het gaat hier om berouw. Je mishaagt jezelf vanwege je zonde. Je kunt dat van jezelf niet hebben. Dat ik die goede God kwaad heb aangedaan. Dat ik hem niet heb geëerd zoals hij dat waard is. En juist door de liefde van God en juist door de liefde van Christus krijg je daar zoveel last van. Dat het op je drukt en dat je ervan af wilt. Ja. Berouw, jezelf mishagen vanwege je zonde. Maar er zit nog een kant aan. Dat die zonderes daar staat te huilen, dat is ook van ontroering. Ontroering om de grote genade van Jezus, omdat hij de grootste der zondaren, dat hij ook haar wil aannemen. Dat is de beleving van het ware geloof. Jezelf mishagen, dat is niet een soort strenge boetedoening waarin je jezelf kastijdt, waarin je jezelf afpijnigt. Dat is niet het jezelf zo moeilijk mogelijk te maken, alsof dat ons zou moeten redden. Jezelf mishagen is ook geen minderwaardigheidsgevoel. Alsof ik het beter maar niet had kunnen zijn. Dat ik zo slecht ben dat alles waardeloos is geworden. Nee, ons leven komt van God. En wees er blij mee met het leven. Voor al je mooie en al je goede kanten kun je hem toch dankbaar zijn. En vergeet niet, de Heer wil je graag welkom heten. Het is geen minderwaardigheidsgevoel. Maar het doet me wel verdriet dat ik hem kwaad heb gedaan. En dat zijn geboden, dat ik die steeds weer niet vervul, maar dat ik geneigd ben om hem niet te geloven en liever mijn eigen weg volg. Dat verdient God niet. En wat dat betreft is de ene zondaar de andere niet. Je kunt nog ongebroken zijn in zelfhandhaving. En jezelf verdedigen zonder enige geestelijke nood. Of dat werd anders. Dat je zo niet meer verder wil. En dat je Christus nodig krijgt. En zijn verzoenend bloed om vrede te vinden voor je hart. Dat is het ware geloof. Het geloof in een zondaar. Dat geloof dat vlucht naar het kruis om genade. En dat geloof weet ook dat er genade is. Ja, die liefde van Christus is zo groot. En dat is mijn hoop. Dat is mijn vertrouwen. En dat is mijn vreugde. En dat breekt ons hart. Dat doet die zondares huilen bij zijn voeten. Voor zulke zondaren en zondaressen heeft Christus het avondmaal ingesteld. Die zichzelf mishagen, maar vertrouwen dat hij vergeeft. En in dat geloof mag je komen. In dat geloof wordt u geroepen. Kom tot zijn tafel. Om uw liefde voor hem te tonen. Om daarmee te belijden dat u zich niet wilt schamen voor hem. Mag ik dat wel? Kan iemand zich afvragen? En dan niet in de eerste plaats als vraag over het avondmaal, maar mag ik bij Christus komen? Mag ik geloven in zijn genade? Mag ik als zondaar hem aanraken zoals die vrouw daar bij zijn voeten? Want ja, daar gaan allerlei verkeerde gedachten mee om. Soms kunnen die heel verschrikkelijk zijn. Gedachten van ongeloof. Hatelijke gedachten. Misschien wel een godslastering. Of ik heb zo te strijden tegen dat ene. Zal Christus mij niet wegsturen? Zal hij mij willen accepteren? En ja, als je dan ook nog net zo'n blik ziet als van Simon, als van zo'n farizeer, wat zal hij er niet van denken? Die vindt vast dat ik beter kan verdwijnen. Wat kan dat je hinderen, wat anderen daarvan zeggen? Maar laat u nooit tegenhouden om tot Christus te gaan. Die vrouw die kwam met haar fles zalfolie, ondanks de kritische blikken van Simon. Ze trok zich daar niets meer van aan. Want ze had Jezus lief. Wat zal u zwaarder wegen? Ook volgende week voor het heilig avondmaal. Het oordeel van mensen of de liefde van Christus. En daarom vlucht met al je nood tot hem. Zoek steun aan zijn voeten. Hij zal het voor u opnemen. Tegen de beschuldigingen. Tegen de aanklachten van de wet. Dat je te slecht bent. Christus zal u werkelijk niet verstoten. Wat zou dat een verkeerde gedachte zijn? Het geloof heeft juist verwachting van hem. Nee, en we onderschatten niet de ernst van onze schuld. We willen toch ook niet te klein denken van zijn genade, van de kracht van zijn bloed voor een volkomen verzoening. Zou iemand te vergeefs hopen op hem? Iemand die bidt om genade tot Christus. Voor wie is het avondmaal ingesteld? Welke gelovigen zullen aan de maaltijd de dood van Christus gedenken en worden gevoed door zijn geest met zijn leven? En zij weten van hun ellende. Ze weten van verlossing. Ze weten van dankbaarheid. Ze mishagen zichzelf om hun zonde. En zo vaak voelen we ons nog zwak. En we zouden zo graag meer leven naar al de geboden van God. Maar juist die zwakke en juist die verslagen zielen, die komt Christus nu aan het avondmaal sterken. Wanhoop niet. Vertrouw maar op mij. Maak de kennis van onze zonde ons somber. Betekent jezelf mishagen dat je je altijd verdrietig voelt? Dat je altijd bang bent voor het oordeel? Nee. Nee, helemaal niet. Er is ook vertrouwen. Je weet van vergeving, nochtans. En dat zit ook in dat geloof. De vreugde om de genade van Christus. Dat mij al mijn zonden vergeven zijn. Ook wat er nog is overgebleven aan zwakheid. Ook de dagelijkse struikelingen. Ook vleeselijke gedachten. Alles is totaal bedekt door zijn lijden en sterven. En daarom is het heilig avondmaal een vreugdemaal. Want Jezus heeft mij verlost. Hij heeft mij verlost van mijn zonde, van mijn schuld, van Gods toorn. En Jezus bekleedt mij met de klederen van zijn heil, met gerechtigheid, met heiligheid. En dat mogen we gedenken. En dat mogen we verkondigen. Ook door dat avondmaal te houden. En ieder die zichzelf mishaagt, maar zijn vertrouwen stelt op de Heer Jezus Christus, op zijn offer, die laat hij roepen tot zijn tafel. En moet u dan niet komen? En mag u dan niet komen? Misschien is u aarzeling dat u graag zag dat het er met uw levenswandel beter voor stond. Dat uw geloof nog wat sterker zou zijn. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dat wil een kind van God. Zo staat het ook in zondag 30. Het verlangen om te leven, je leven te beteren. Hoe bereik je dat dan? Wat is de weg om verder te komen in de heiligmaking? Die weg is op Christus te zien. Dichter en dichter bij Jezus te leven. Bij hem die u roept. En juist het geloof, dat je in hem gelooft, dat je het zoekt bij hem, dat eert hem. Juist dat vertrouwen op hem, dat hij het doet, daarmee maken we hem groot. De vrouw die bekend stond als zondares, zij zocht Jezus op. Ze wilde hem haar liefde geven, want deze Jezus is haar heiland, die zondaren zoekt en zondaren zalig maakt. Laten we zo ons hart opheffen. Laat ons hart richten op de hemel. Daar is Jezus Christus. Van hem komt het leven. Van hem ontvangen we de Heilige Geest. En zo leren we in zijn wegen te gaan. En zo voedt hij en versterkt hij dat geloof, is Christus uw heiland. Wie anders, luister, de Heere roept. Amen. We zingen van Psalm 138, vers 1 en 3. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer. En ook vers 3, dan zingen zij in God verblijd en hem gewijd van 's Heere wegen. Psalm 138, vers 1 en 3. samen de Heere danken en ook voorbeden doen. Grote God, Heilige Vader, U die in uw heiligheid en grootheid ook zo'n onpeilbare liefde hebt bewezen voor verloren en zondige mensen, dat U uw eigen Zoon wilde geven, en dat Hij zijn leven gaf aan het kruis als offer ter verzoening. Heer, U willen we ook nu in ons gebed danken en daarvoor eren. En Heere, geef dat we dan ook die weg gaan, met ons hart die beweging maken om te buigen bij het kruis van Christus, onze zonde te belijden, maar Hem ook aan te nemen als onze zaligmaker, onze Heere en Koning. Wij bidden van U, Heere, om uw hulp en uw licht in deze week van voorbereiding, opdat we daarin ook door U worden geleid. Dat uw woord ons kracht en licht geeft. Heere, wees zo een ieder nabij. Ook als er moeilijke dingen liggen. Geef ook kracht en moed om ons van de zonde te bekeren, tegen het kwade te strijden en in eensgezindheid met onze naasten te leven. Heere, wij willen samen ook u bidden om uw zegeningen in de gemeente, in het werk in de gemeente, in omstandigheden van elkaar, om uw hulp waar het moeilijk is of verdrietig. U bidden we voor Hans van der Werken, die is geopereerd en thuis is gekomen. We danken u daarvoor. Wilt u hem verder ook nabij zijn en ondersteunen in deze tijd van herstel, van revalidatie? Heere, wees hem nabij, dat het voorspoedig mag verlopen. Maar ook met de ondersteuning van uw Heilige Geest, om moed en rust te vinden bij u en uw woord. U bidden we voor Pieter Koning, voor zijn vrouw en zijn gezin. Nu een ernstige boodschap is binnengekomen, is gehoord. Heere, wilt u er nabij zijn met de kracht van uw Heilige Geest, met uw hulp. En Heere, wilt u hem dragen en alle zorg zegenen, maar ook dat hij mag merken hoe goed het is om bij u te schuilen. Heere, wij bidden u zo voor hem, dat u hem ondersteunt en erbij bent in alles wat op hem afkomt. En laat dan, Heere, alles wat we mogen hebben ontvangen door het leven heen, ook door telkens in uw huis te zijn, door telkens het woord gehoord te hebben, dat het ook in moeilijke en verdrietige omstandigheden toch de basis is, het fundament om op te bouwen en zo ook rust te mogen hebben door uw genade. Heere, wij bidden u voor andere zieken, voor hen die psychisch lijden. Wilt u hen ook ondersteunen en nabij zijn? U bidden voor hen die ook zorg verlenen, mantelzorg of in hun werk, voor zieken, voor mensen in psychische nood. Heere, wilt u hen ook daarvoor de kracht geven en de volharding en de barmhartigheid. U bidden we dat u ook in deze week in het kerkelijk werk uw zegen schenkt, wanneer de catechisaties weer gaan beginnen. Heere, geef dat er met de jongeren ook goede gesprekken zullen zijn en ook het goede onderwijs om hen verder in te leiden in wat het geloof betekent en wie u bent en de Bijbel ons te zeggen heeft. We bidden van u dat zegent voor hun persoonlijk heil en voor hun staan in deze wereld en ook tot opbouw van de gemeente. Zegen dat hier in Bruchem en in Kerkwijk de Wijnen Nederhemert. U bidden ook voor de vergadering van de kerkenraden. Geef hen wijsheid. Heer, ondersteun ook de kerkraadsleden in hun ambt. Wilt u hen daarvoor moed en vreugde geven? En dat ze mogen bijdragen door u te dienen met hun gaven aan de opbouw van de gemeente. Heere, geef daarin ook wijsheid en uw hulp. U bidden we dat u ook in deze wereld uw ontferming geeft waar noden zijn van honger en armoede. Geef dat er goede hulp zal zijn, dat die gezegend wordt, dat mensen ook meer en meer, waar dat mogelijk is, hun eigen leven kunnen opbouwen en in hun levensonderhoud voorzien. U bidden voor landen waar onderdrukking is en geweld, waar mensen niet vrij zijn. Help hen en geef dat daar een omkeer voor komt. U bidden we voor het Oekraïense volk, voor het land, voor degenen die strijden, degenen die hulp verlenen, voor mensen die verliezen hebben geleden, degenen die gevlucht zijn binnen het land of daarbuiten. Heere, ontfermt u zich over hen allen. Geef dat ook de vrede en de vrijheid voor hen weer kan terugkeren. Laat ook uw woord in deze omstandigheden daar een licht zijn en een houvast om ook in de zorgen en moeite zo het heil bij u te zoeken. Zegen ook hen die dat evangelie verspreiden en daarvan mogen getuigen. U bidden we, Heere, dat u deze dag uw zegen schenkt. We ontvangen hem uit uw hand om rust te hebben, om de dag ook aan u toe te wijden. En de gemeente komt ook vanavond samen. Wij vragen van u, wilt u ook dan spreken met uw woord en geest en ons een luisterend oor geven, dat de gemeente daar ook naar verlangt en mag zijn om te worden opgebouwd en u te leren kennen. U bidden we dat u ook dominee Voets daarin zegt en nabij bent en dat ook zijn werk veel vrucht mag voortbrengen tot uw eer. Heere, zo bidden wij deze dingen van u en hoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. We zingen van Psalm 135, het 8e vers, van geslacht tot geslacht wordt uw gunst herdacht. Psalm 135, vers 8. Ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.